Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Welkom allemaal in deze live uitzending van Radio Signaal. Deze hele week en eigenlijk al de weken daarvoor staan in het teken van herdenken op 4 mei en de vrijheid vieren op 5 mei. Daarom zijn we heel blij dat we vandaag in de uitzending Renske Krimp Schraven hebben. Wij gaan samen, naar aanleiding van haar boek en onderzoek, eigenlijk een eer bewijzen en erkenning geven en aan een hele grote groep mensen, jonge mannen, die in de Tweede Wereldoorlog met, ja, in de loop van de oorlog naar Duitsland gegaan zijn en die daar te werk gesteld zijn. Renske heeft een groot onderzoek gedaan en die heeft ook vooral met een aantal oude mannen, 90-plussers, herinneringen opgehaald aan die tijd en hoe zij nu tegen hun, ja, tegen de gebeurtenissen van toen aankijken. Dus wij vinden het heel fijn bij Radio Signaal om met Renske terug te blikken, erkenning te geven en te gedenken wat deze jonge mannen allemaal hebben meegemaakt. Verder wil ik even stilstaan. Om 2 uur was er 2 minuten stilte door een GGZ-instelling in Heerlen gedaan, naar aanleiding van een moord op een medewerker door een cliënt. Dus dat was ook even gedenken. Dit hoort bij nieuws en agenda. Daarvoor nu naar Janine van Dijk, agenda en mededelingen.
Agenda en mededelingen van 2 mei. Agenda. De bezette stad op 4 mei. Het verleden botst met het heden in Steve McQueen's documentaire De Bezette Stad. Deze docu is vrij gebaseerd op het boek Atlas van een Bezette Stad, Amsterdam 1940-1945 van Bianca Stichter. McQueen maakte 2 met elkaar vervlochten portretten. Agenda en mededelingen van 2 mei. Agenda. De bezette stad op 4 mei. Het verleden botst met het heden in Steve McQueen's documentaire De Bezette Stad. De docu is vrij gebaseerd op het boek Atlas van een Bezette Stad, Amsterdam 1940-1945, van Bianca Stichter. McQueen maakt 2 met elkaar vervlochten portretten. Het ene toont de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en het andere is een reis door de jaren van de coronapandemie. Op 4 mei om 1 uur wordt de docu vertoond in Filmhuis Belmer Bios aan het Belmerplein 888 in Zuidoost. De Gibraltar herdenkt en viert voor mensen met een beperking. In buurt thuis de Gibraltar wordt op 4 mei van 11 tot 3 samen een herdenkingskrans gemaakt. Van 12 tot 2 worden er tekeningen gemaakt bij het monument De Zittende Vrouw op de hoek Egidiusstraat, Bos en Lommerweg. Van 7:15 is er een herdenkingsdienst in de Boomkerk en daarna start om 7:30 de herdenking bij het monument. Op 5 mei is er vanaf 1 uur een vrijheidslunch. Breng vooral wat lekkers mee. En daarna werkt iedereen aan een tegelmozaïek. De Gibraltar vindt u aan de Haarlemmerweg 645A. Ondersteuning in uw buurt Zuid. Op 7 mei om 7 uur is er een Alzheimer-trefpunt bijeenkomst. Zorgverleners uit Zuid vertellen over wat er allemaal mogelijk is in dit stadsdeel. Denk hierbij aan een logeerhuis, dagbesteding, maar ook aan vrijwilligers en aan het buurtteam. De inloop is vanaf 7:30 in buurtteam Puur Zuid, Lekstraat 13A in de Rivierenbuurt. Herinneringen in New Metropolis, Nieuw-West. Om 8 mei, om 7:30, komen buurtwoners, studenten, activisten samen om te luisteren naar de herinneringen en verhalen van oud-bewoners van Nieuw-West. Deze zijn opgetekend tijdens de Remembering Nieuw-West Paasschool, die plaatsvond in maart van dit jaar. Tijdens deze verhalen luisteren we naar bevindingen en memoires van onderzoekers en buurtbewoners. Onderzoeker Sophia Holst zal enkele van haar onderzoeksresultaten tonen over de segregatie van Amsterdammers met een migratieachtergrond in het stadsdeel. Geluidsfragmenten van buurtbewoners worden afgespeeld en foto's worden vertoond. De locatie vindt u in de Burgemeester Rendorpstraat nummer 1. Mededelingen. Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam en Diemen. Cliëntenbelang is een lidorganisatie Rijker. Het netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam en Diemen heeft zich aangesloten bij de vereniging. Connie Bremer neemt namens het netwerk deel aan de werkgroep Kwaliteit van Zorg. Het netwerk geeft een stem aan de behoeften en uitdagingen van mensen, patiënten, naasten en nabestaanden in de palliatieve levensfase. Door hun krachten te bundelen, zetten zij in op kwaliteit van ondersteuning en het verstrekken van zorg. Het netwerk wil ook een bijdrage leveren aan maatschappelijke acceptatie en integratie van mensen in de palliatieve levensfase en van hun naasten. Klachten over klachtafhandeling gemeente. Als uw klacht door de gemeentelijke instantie niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u bij de ombudsman terecht. Uw klacht kan bijvoorbeeld gaan over de verstrekking van een vergunning, de behandeling van een bezwaarschrift of over onduidelijke regelgeving. De ombudsman kijkt of u op de juiste manier bent geholpen door een ambtenaar of een instantie. Wilt u meer weten? Ga naar de website van Ombudsman Metropool Amsterdam. En dat was het.
From the time you say goodbye, from the time you say cheerio, will you take a handshake too for your journey? Keep a prayer within your heart that the time will surely fly to the day.
Ja, Vera Lynn, ik krijg toch kippenvel, want Vera Lynn heeft onder andere met dit lied From the Time You Say Goodbye heel wat soldaten in de Tweede Wereldoorlog en ook daarna in de jaren 50 getroost met dit, met deze boodschap. Renske Krimp, en daarmee gaan we eigenlijk, ja, springen we al meteen in het grote onderwerp van vandaag. Het is een hele eer om jou hier vandaag op 2 mei te hebben in het kader van al het gedenken en al het erkennen. En om te beginnen, ja, je hebt een onderzoek gedaan. En niet alleen het onderzoek zelf, maar je bent ook nog bij hele oude mannen, 90-plussers, op bezoek gegaan bij 51. Om van hun te horen hoe het was om destijds, in de 40 jaren, te werk gesteld te worden in Duitsland. En uiteindelijk is dat onderzoek gebundeld en heb je die verhalen, ja, geïntegreerd in een boek. En dat noem je, of dat heet, Te Werk Gesteld. Getuigenis van de arbeidseinsatz. En jij legt zelf uit in het boek waarom te werk gesteld beter is dan arbeidseinsatz. Maar allereerst wil ik beginnen met, hoe was het om die 51 mannen te bezoeken? En welkom trouwens, ja.
Dankjewel. Dat was ongelooflijk bijzonder. Heel mooi werk om te doen. Ik ben dit onderzoek begonnen omdat ik vanuit, of dat ik de ervaringen van deze mannen wilde horen vanuit hunzelf. Ik wilde aan hunzelf vragen hoe zij terugkeken op hun ervaring. Hele verschillende ervaringen. Uit hun mond in deze tijd, hoe blikken zij daar nu op terug? En het was natuurlijk fantastisch om dat aan hun te mogen vragen en te mogen doorvragen. En terug te blikken op een lang leven, want dat was het inmiddels al.
Ja, en hoe kijk, ja, je kan natuurlijk niet in algemene zin over 51 mannen spreken, maar nee. Dus de mannen zijn heel oud geworden, hebben natuurlijk al die decennia verder geleefd en misschien steeds anders teruggeblikt op wat ze toen hebben meegemaakt. Wat viel jou vooral op in hun verhalen?
Nou, dat is inderdaad heel goed om voorop te stellen dat de mannen die te werk gesteld zijn voor de arbeidseinsatz heel verschillende ervaringen konden hebben. Maar ook heel verschillende persoonlijkheden en heel verschillende naoorlogse ervaringen. En daarom is het heel moeilijk om daarover te zeggen wat één ding wat opviel. Want die ervaringen waren heel verschillend en ook de behoeften die zij daarmee hadden. Over hoe zij met hun ervaringen zijn omgegaan, of ze erover hebben gesproken of niet. In het algemeen wordt heel vaak gezegd, en dat snap ik ook heel goed, dat over de arbeidseinsatz gezwegen is. En dat hebben ook heel veel mannen zelf zo gevoeld. Alsof er een soort maatschappelijke echo was waarin hun verhaal werd veroordeeld. Wat zij hadden meegemaakt, daar werd negatief op teruggekeken. Alsof zij een keuze hadden gehad en alsof dat de verkeerde keuze was geweest. Sommigen werden als laf betiteld, sommigen zelfs als collaborateur. En die echo die in de samenleving klonk of die door hun zo werd gevoeld, of soms zelfs recht in hun gezicht werd uitgesproken, die heeft ook heel veel impact gehad op hoe zij zelf terugkeken op die ervaring.
En als je nu aan die 51 denkt, die zitten ze allemaal naast elkaar, wie springt er voor jou dan uit waarvan je denkt, ja, dat wil ik eigenlijk wel even vertellen, hoe hij daarnaar keek?
Dat is eigenlijk een onmogelijke vraag.
Ja, ze waren allemaal even boeiend.
Ja. Nou ja, niet allemaal even boeiend, maar de verhalen zijn heel verschillend. Soms heb je ook natuurlijk zelf met iemand die interviewt meer een klik dan met iemand anders. En zo werkt het nou eenmaal. Maar ik zou hier in Amsterdam misschien inderdaad het voorbeeld uit willen halen van een man die samen met zijn vriend, hij werd opgeroepen voor de arbeidseinsatz. Na een aantal mijmeringen en gesprekken in zijn gezin werd wel duidelijk, er is eigenlijk geen ontkomen aan voor mij. Het voelt te gevaarlijk om niet te gaan. En ik ben een jonge jongen, ik kan wellicht nog, ik kan goed werken. Het zal wel meevallen, ik ga uiteindelijk toch opkomen voor de arbeidseinsatz. Maar het was zeker niet vrijwillig.
En hoe oud was deze man toen?
Hij was toen, dan moet ik even goed
denken.
Want
hij is nu 95, ja, 80 jaar geleden. Dat was nog heel jong.
Ja, ja, nee, dus ze zijn allemaal 20 jaar, eind 20. Ja,
begin, ja. Ja.
En uiteindelijk is hij opgekomen voor de arbeidseinsatz. Ik kwam op het arbeidsbureau en het enige lichtpuntje wat hij zag was, ik ga met een goede vriend. Want die had dezelfde leeftijd. En hij dacht, dan gaan we in ieder geval samen.
Ja, we hebben elkaar.
Je gaat toch als jonge jongen de grens over. Je hebt geen idee wat je te wachten staat.
Was waarschijnlijk nog nooit de grens over geweest.
Nee, nog nooit de grens over geweest. Ja. Veel van deze mannen moesten echt een koffer laten timmeren. Letterlijk.
Ja, een houten koffer, vaak een houten koffertje, zag ik hier ook.
Ja,
een zware kist.
Een paspoort laten maken om te kunnen reizen. Want dat waren ze helemaal niet gewend.
Ja.
Dus hij zag er een lichtpuntje in om dan met zijn beste vriend te gaan. Maar op het arbeidsbureau aangekomen, waar zij zich samen moesten melden, of allebei moesten melden, kregen ze te horen dat ze een hele verschillende bestemming hadden. En dat kon niet, daar kon niks aan worden gedaan. Dat stond al in de boeken. En toen heeft de vriend van deze man besloten, dan ga ik vrijwillig.
Terwijl hij eigenlijk niet vrijwillig
ging. Zeker niet vrijwillig. Het voelde ook niet vrijwillig. Maar hij maakte de administratieve handeling eigenlijk om het vrijwillig te doen. Want dat betekende dat hij kon kiezen waar hij naartoe mocht. En dat gaf hun dus de kans om samen te gaan. En dat vrijwillig, ja, dat heeft voor deze hele grote groep tewerkgestelden daarna een hele nare bijsmaak gekregen.
Alsof ze fout waren.
Precies, het heeft voor zeker het stigma of het oordeel wat zij na de oorlog hebben gevoeld heel erg veel uitgemaakt. Dus die zogenoemde administratieve handeling werd eigenlijk een levensveranderende keuze.
Zijn de mannen wel samengebleven?
Niet de hele oorlog, nee.
Zijn ze toch gescheiden onderweg?
Ja, ja. Er gebeurde nog een heleboel nadat ze de grens overgingen. Ja.
Hoe was dat als arbeidseinsatz? Zo werd het toen gepresenteerd. Hè? En dat gebeurde in heel Europa aan het begin van de oorlog. Kan je dat schetsen hoe dat ging?
Nou, dat gebeurde eigenlijk de gehele oorlog gebeurde dat. Wat er eigenlijk aan de hand was, is dat Duitsland sinds de herbewapening en de aanleg van grote infrastructurele projecten.
Wat was herbewapening in die tijd?
Kort gezegd, eigenlijk waren er in Duitsland heel erg veel banen. Omdat er aan de weg werd gewerkt.
Volkswagens werden gebouwd. Ja.
Ja, er werden mannen onder de wapenen weer geroepen. Mm-hmm. En dat betekende dat waarin bijvoorbeeld Nederland, want daar gaat mijn studie over, heel veel werkloosheid was. Terwijl op dat moment in Duitsland juist heel erg veel banen waren. En dus dat betekende ook dat in de jaren 30 al in heel veel Nederlanders over de grens werkten. Omdat daar simpelweg
dus
werk
los,
was.
Dus nog helemaal geen oorlog, maar de gang naar Duitsland zat er al een beetje in.
Ja, die
vanuit,
zat er al in.
Vanuit het arbeidsbureau al.
Ja, vanuit de Nederlandse overheid.
In connectie met een Duits arbeidsbureau werden al mensen
ja, dat, kant op. Dat systeem lag er al. En dat werd vanuit de Nederlandse overheid werd dat bevorderd.
Ja.
En de arbeidseinsatz in heel Europa heeft miljoenen mensen getroffen. Want tussen schatting, naar schatting tussen de 7,5 en 8,5 miljoen burgers.
De meeste mannen?
Nee, dat geldt voor Nederlanders meeste mannen.
Ja.
Maar Europees gezien bijvoorbeeld van de Sovjet-burgerarbeiders was de helft vrouw. Jonge vrouwen, ja.
En hoe kwam dat?
Ja, die werden voor de Oost-Europeanen, zij werden als een lagere raciale categorie gezien. En dat betekende ook dat er voor die mensen, dus voor Sovjet, voor Polen, werden vrouwen en ook kinderen ook ingezet.
Ja, want het is wel heel interessant. Er zat een hiërarchie in. Hè? En wij Nederlanders waren Germanen.
Ja.
En de Belgen ook. Hè? En ze uit Frans en Wallonië.
Vlamingen.
Ja. Nederlanders en Vlamingen.
Ja.
En zodra je dan Frans en Walloniërs was, dan ging je al was dan een tikkeltje minder.
Ja.
En zodra je dan in Litouwen, Riga en Polen kwam, dan was het gewoon was je gewoon een tweederangs burger.
Ja.
Dus voor ons moesten de vrouwen bij het aanrecht blijven in de visie van de Germanen. Klopt dat?
Dat klopt, ja. Arische vrouwen die moesten thuis blijven om goed te kunnen baren en het huishouden te kunnen leiden als een goede Arische vrouw. Ik kan hier op de radio geen tussenhaakjes maken met mijn vingers, maar dat zou ik graag
hebben
doen.
Hebben we gezien, van achter. Ja.
Maar dat gold inderdaad niet voor die nationaliteiten die als raciaal minderwaardig werden gezien.
Dus dat maakte dat er geen Nederlandse vrouwen gingen, bij wijze van spreken.
Er gingen wel Nederlandse vrouwen, maar voor hun golden echt hele andere regels. Ja, en veelal zijn zij in Nederland te werk gesteld. Ja.
En dan heb je nog iets, dat heb je heel goed beschreven, de hoe die volgorde was. Want het was in het begin van de oorlog heel anders dan verderop. Kan je dat schetsen, die verschillende fases van te werk gesteld worden en hoe dat ging?
Ja, nou eigenlijk geldt vanaf al voor de oorlog dus, met een kleine pauze, de eerste deel van de oorlog tot het voorjaar van 1942. Dan geldt in Nederland natuurlijk een burgerlijk regime en worden er geen mensen met een baan gedwongen om naar Duitsland te gaan. Er worden wel mensen verleid om naar Duitsland te gaan met propaganda. Er zijn ook overigens vrijwilligers die om die reden gaan.
Dus dat zit er nog een beetje in een ander verhaalvorm dan later.
Dat zou je kunnen zeggen. Er zijn wel mensen die werkloos zijn.
Ja, ja, ja.
Die worden wel met heel veel morele druk naar Duitsland gestuurd. Want die verliezen namelijk hun bijstand op het moment dat zij niet gaan. Hmm. En dat is natuurlijk, kan je niet helemaal zien als een vrijwillige keus.
Dus het is ook een beetje vreemd van onze Nederlandse organisaties die dan die druk al uitoefenden. Zonder daar ook meteen een zware etiket op te plakken. Maar dan
werk
je daar
mee. Ja,
ja, ja, ja.
Dus dat was, ja. Eigenlijk dat is nog in de situatie dat de bezetter de Nederlanders, de Arische Nederlanders, dan te vriend wil houden. Natuurlijk verandert er ondertussen een heleboel in de oorlog. En dat betekent ook dat die tekorten op de arbeidsmarkt lopen op in Nazi-Duitsland. En vanaf het voorjaar van 1942 worden er dan mensen, mannen met name, aangewezen om in Duitsland te gaan werken. Of omdat ze een bepaald beroep hebben of een bepaalde vaardigheden. En dat noem je de uitkamacties.
Uitkamacties, ja.
Dus ze hadden bepaalde vaardigheden. Of ze werden werkloos gemaakt. Doordat bijvoorbeeld een bedrijf werd gevraagd om 1/3 van het personeelsbestand op te geven voor de arbeidseinsatz. Hmm. Dus dat is eigenlijk het kantelpunt dat er ook mensen met een baan worden gedwongen om naar Duitsland te gaan.
Dus dat is ook collaboratie eigenlijk al een beetje. Of mag je dat ook niet zo zeggen?
Hoezo collaboratie?
Nee, met meewerken. Dat je met het regime in Duitsland meewerkt vanuit de Nederlandse instituties, toch?
Vanuit de Nederlandse instituties werd heel erg het bestrijden van de werkloosheid werd heel erg bovenaan gezet als een belangrijke prioriteit.
En dan mag je rustig naar dat andere land. Ja.
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 Maar dat werkt eigenlijk niet. Nee. Tenminste, er komen veel te weinig mannen op. Er komen ook heel veel mannen terug van verlof. En vooral met ongeoorloofd verlof. En de tekorten lopen op. De cijfers van mannen die gaan werken in Duitsland blijven te laag. En dan wordt in mei 1943 de algemene arbeidseinsatz afgekondigd in Nederland. En dat betekent dat het niet meer dat mannen niet meer aangewezen worden om te gaan werken. Maar dat alle mannen tussen de 18 en de 35
dus dat is echt meteen bang.
Verplicht worden.
Ja.
Ja. Dus dat is een groep mannen waarbij vooral de jaarklassen 1920, 1924 ook echt worden opgeroepen door openbare kennisgeving om zich te melden op het arbeidsbureau om in Duitsland te gaan werken.
Het gaat allemaal heel officieel, hè? Met bureaucratie en met stempels. En...
Ja, absoluut. En op het moment dat je hier geen gehoor aan geeft aan deze oproep, dan verlies je ook je recht op distributiebonnen. Waar natuurlijk het hele systeem op was gestoeld op dat moment.
En zijn we dan ook al langzaam bij de razzia's of komen die nog een stukje later?
Vanaf dat moment worden inderdaad vaker razzia's georganiseerd. Ook omdat het voor de bezetter natuurlijk heel makkelijk werd om te zien wie er al naar Duitsland moesten. Want één blik op het persoonsbewijs betekende, ik kan zien in welk jaar jij geboren bent, 1922. Nou, daar ga je. Dus er werden cafés bijvoorbeeld afgesloten. En daar werd het gewoon iedereen gecontroleerd op het persoonsbewijs.
Dus het begin van
sportevenementen. Ja. Dat zijn de kleinere razzia's. En vanaf de juni 1944, als de geallieerden natuurlijk al zijn geland in Normandië, dan komen de grote razzia's. Dan verloopt de arbeidseinsatz ook niet meer alleen maar via het arbeidsbureau. Maar dan worden er echt grote klopjachten georganiseerd. Waarbij tienduizenden mannen.
En zo zijn er uiteindelijk rond de 500.000 vertrokken.
Ja, tussen de 500.000 en 630.000 Nederlanders.
Heel erg
daar zitten
veel,
dus ook de vrouwen en de vrijwilligers bij.
Ja, ja. Nou, even een goed moment om Eddie Christiani er even in te gooien.
Weer naar huis. Als je verandert van gedachten, kom weer naar huis. Ons eigen nestje van weleer. Kom weer naar huis, want ik blijf altijd op je wachten. Kom weer naar huis, daar zet ik rozen voor je neer. Je oude stoel staat klaar, hier bij het raam. Steeds denk ik, kwam je maar, en fluister even zacht jouw naam. Kom weer naar huis. Als je verandert van gedachten, kom weer naar huis. En zal vergoed vergeten zijn. Je oude stoel staat klaar, hier bij het raam. Steeds denk ik, kwam je maar, en fluister even zacht jouw naam. Kom weer naar huis, als je verandert van gedachten. Kom weer naar huis, het zal voorgoed vergeten zijn.
Christiani met Kom Weer Terug. Ja, dat wilden natuurlijk al die moeders, vaders, vrouwen van deze mannen. Kom in godsnaam weer terug. Niemand wist precies wat er daar gebeurde over de grens. Ja, aan tafel Renske met haar boek, moet ik het zeggen, even Renske Krimp, heeft een onderzoek gedaan naar tewerkgestelden in de Tweede Wereldoorlog. We hebben het over 500.000 Nederlandse mannen die in de loop van de oorlog naar Duitsland vertrokken zijn onder allerlei omstandigheden met allerlei verhalen. En daar proberen wij vandaag toch erkenning aan te geven en het te herdenken. Ja, kom weer terug. Nou, ze waren vertrokken. Maar er was ondertussen, ja, waar kwamen ze terecht? Ja, daar kan je in algemeenheid niet zoveel van vertellen. Maar hoe was dat daar om in het gastland te zijn? En natuurlijk heel veel verschillende plekken, maar
ja.
Met een houten koffertje waren ze vertrokken, hè? Heel veel.
Ja, als je niet bij een razzia was weggehaald ter plekke, dan kon je inderdaad een aantal spullen meenemen. Aan het begin van de oorlog konden mannen nog te horen krijgen via het arbeidsbureau waar zij te werk gesteld zouden worden. Kregen ze een arbeidscontract en kregen ze ook te horen waar ze naartoe zouden gaan en wat voor werkzaamheden ze zouden doen daar. Maar naarmate de omstandigheden in de oorlog slechter werden en mannen ook bij grote klopjachten werden opgepakt, wisten ze dat natuurlijk niet. Zij konden vervolgens te werk gesteld worden eigenlijk in het hele, ja, wat toen het Derde Rijk werd genoemd door de nazi's. En in allerlei verschillende functies terechtkomen. En omdat Nederlanders de hoogste in de categorie waren, of in de hoogste,
dus tot
de hoogste
Germaans.
Ja, precies. Ja, ja. Als Germaans broedervolk werden gezien.
Blauwe ogen enzovoort, ja, blonde haar. Ja.
Konden zij dus ook, en ze spraken regelmatig Duits, hadden zij de kans om op een goede plek terecht te komen. En dat betekende dan dat ze hun eigen huisvesting konden kiezen, op een kantoor terechtkwamen en daar bijna gelijk aan Duitsers te werk gesteld werden. Maar het merendeel van de Nederlandse mannen is terechtgekomen in veel minder prettigere omstandigheden.
De barakken, hè?
In de woonkampen, inderdaad. Ja. Waar zij op slaapzalen moesten verblijven.
Strozakken.
Op strozakken slapen.
Met vlooien en luizen.
Ja, wandluizen, waar echt de meest verschrikkelijke herinneringen aan zijn.
Ja. Ja.
Ziektes, jeuk, slapeloze nachten. Het kon eigenlijk van alles zijn.
Ja, ja. Dus er is een heel breed scala van mogelijkheden waar ze terecht konden komen.
Ja.
Ja, en natuurlijk nul contact met thuis, behalve 2 keer per maand een brief. Of hoe was dat?
Ja, dat kon tot het laatste half jaar van de oorlog, toen er geen treinen meer reden en er dus helemaal geen contact met thuis mogelijk was, konden zij wel naar huis schrijven. En dat was voor Nederlanders ook vaak van levensbelang of van groot belang. Want ze kregen ook pakketjes met aanvullende voedingsmiddelen.
En die werden allemaal gecontroleerd, hè? Want er kon van alles in zitten.
Alles werd gecontroleerd. Ja, ja, het was, ja, natuurlijk een grote censuur.
Ja, ja, ja. Dramatisch. En ja, schets eens zo'n barak. Hoe zag dat eruit? Dat waren stapelbedden. Hoe was dat?
Nederlanders leefden meestal in een eigen aparte deel van het woonkamp. Daar hadden ze, het kon van hout zijn of van steen. En daar hadden ze slaapzalen met waar tussen de 8 en de 21 man ongeveer verbleven. Een klein kluisje waar ze hun spullen in konden doen en dat konden afsluiten. En een kacheltje om op te koken. En dan werkten ze vaak in verschillende diensten. Waardoor
wel behoorlijk lang, hè? Wel 12 uur per dag vaak. Hè?
Lange diensten en vaak dag en nacht elkaar afwisselend. Dus dat was kon behoorlijk veel inbreuk op het privacy hebben natuurlijk ook.
Ja.
Maar er waren ook mannen die beter waren gehuisvest. Die of een eigen kamer hadden of bij Duitsers in huis sliepen. En er waren ook wat ze dan ook lagers noemden. Want dat was eigenlijk het samenvattende woord voor deze verblijven. Waar die gemaakt waren van een oud hotel bijvoorbeeld. En dan hadden mannen troffen het dan beter natuurlijk.
Ja, ik zag plaatjes in jouw boek van mannen in driedelige pakken. Dat ik dacht, nou, het ziet er eigenlijk heel studentico's uit.
Ja, die ervaringen zijn er ook. Ja.
Ja, ja.
Mannen namen soms hun beste kleding mee. Dachten, dan kom ik goed voor de dag.
Ja.
Wat ook daadwerkelijk zo heeft uitgepakt. Er zijn ook mannen die in een fabriek te werk werden gesteld. Die dat verschrikkelijk vonden, hele slechte ervaringen hadden. En vervolgens binnen Duitsland ergens anders solliciteerden.
Ja.
En dan inderdaad een betere baan konden krijgen.
Zijn ze ook nog terechtgesteld, of te werk terechtgesteld, sorry. te werk gesteld in de oorlogsindustrie?
Zeker, heel veel, ja. Ja. En dat gaf natuurlijk, dat gaf voor velen ook een moeilijke, dubbel gevoel mee. Want dan was inderdaad het werk wat zij uitvoerden ook daadwerkelijk ten nadele van het eigen land en de geallieerden.
Inmiddels was er in Nederland een soort gedachte, jongens, waarom gaan jullie niet onderduiken? En waarom gaan jullie niet in het verzet? Het was behoorlijk pittig, zwart-wit. Kan je daar iets over zeggen, hoe dat ging?
Nou, ik denk dat tot... kijk, in de eerste jaren van de oorlog was onderduiken voor velen echt geen optie. Dat was niet bekend. Dat was allemaal nog niet goed op gang gebracht door de verzetsorganisaties. Dat kwam pas eigenlijk in midden van 1943. Maar daarna kwamen er meer mogelijkheden en werd onderduiken voor sommigen een optie. Mits je geld had en een adres en dat je het aandurfde. Dat is natuurlijk, en
zo
dat iemand,
simpel was dat niet, hè?
Zeker niet. Dat iemand zijn leven voor jou in de waagschaal stelt. En nu weten we natuurlijk hoe lang dat nog heeft geduurd, maar dat was natuurlijk helemaal niet duidelijk op dat moment. Dus dat was een ongelooflijk moeilijke beslissing. Maar het is inderdaad zo dat als je kijkt naar de illegale pers, dat de toon heel erg radicaliseerde en steeds scherper werd neergezet. Je bent een goed vaderlander of je bent dat niet. En daarmee werden de mannen die dus voor de tewerkstelling opkwamen, zelf naar het arbeidsbureau gingen, werden wel een beetje zwart gemaakt. Van waarom duik je niet? Waarom kies je niet als goed vaderlander voor...
Terwijl op die arbeidsbureau staat al heel veel NSB'ers inmiddels, toch?
Oh. Ja, dat werd vanaf mijn 43 werd dat toenemend...
Dus wat een ingewikkeld klimaat om je gedachten te kunnen reguleren, zullen we maar zeggen.
Absoluut.
Wauw, ja. En het was een felle tegenstand. Zo van, jongens, jullie kunnen best onderduiken.
Ja, er zijn spotprenten van je bent een ezel als je je meldt. Laat je niet wegvoeren als schapen. Al dit soort hele zwart-wit neergezette spotprenten en advertenties. Echt alsof je een duidelijke keus kon maken. Ja, ja. En voor sommigen was dat ook inderdaad het geval. En het is natuurlijk ook begrijpelijk vanuit het verzet dat het ten einde komt. En die daar zelf ook hun leven voor in de waagschaal stellen.
Ja. En als ze verzet pleegden in Duitsland, dan liep je het risico om weder opgevoed te worden. Hè? In een soort arbeidserziehungslager, of wat was dat?
Ja, de arbeidserziehungslager, dat zijn de zeer geheim gehouden kampen die bedoeld waren. Dat waren gestapelkampen. Die waren bedoeld om de mensen weer te heropvoeden. En dat heropvoeden klinkt heel schattig, maar er was niet voor niks een limiet van 21 dagen. En dat is later opgerekt. Waarin als maximum dat iemand daar mocht verblijven. Want de omstandigheden daar waren.
Het was in Duitsland, ja.
En ze werden geslagen, uitgehongerd, slaap onthouden.
Wat hadden ze dan misdaan?
Nou, dat is heel...
Een machine laten vastlopen of dat soort...
Sabotage, relaties aangaan met andere nationaliteiten, dat het niet mocht. Acties onder... Of laten merken dat ze anti-nazi waren. Dat kon heel streng bestraft worden, afhankelijk van wie je tegenover je had. Want er waren natuurlijk ook een heleboel Duitsers waar Nederlanders onder werkten, die helemaal niet pro-nazi waren.
En je schetste ook een heel mooi verhaal van iemand die onder de luizen zat en bij een aardig hospita was, die dan er drie dagen over deed om zijn pak helemaal te ontluizen, schoon te maken. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan verliefd op iemand bent. Maar dat was ook taboe, hè? Toch?
Dat is in verschillende fases op een andere manier taboe, maar natuurlijk gebeurde dat. Zoveel, 7, 8 miljoen buitenlanders uit heel Europa bij elkaar gebracht in dat Derde Rijk, zoals het werd genoemd. Ze kwamen elkaar tegen, ze werkten met elkaar, ze deden nieuwe vriendschappen op. En natuurlijk ontstonden daar ook nieuwe liefdes.
Ja. Maar goed, daar werden ze dan na de oorlog weer voor afgestraft, hè?
Soms wel, ja. Ja.
Nog even kort over die kampen waar we niet zo diep op ingaan. Maar we hadden het kamp Amersfoort en het kamp Erika. Daar kwamen mensen ook wel eens terecht. Hoe werkte dat dan? Als je dan vanuit Nederland naar Duitsland ging, hoe kwam je dan in Amersfoort of Erika terecht?
Nou, Nederlanders die zich die het gewone, de arbeidseinsat werden opgeroepen via het Rijksarbeidsbureau, die kwamen daar niet terecht als ze ook opkwamen daarvoor en op de trein stapten. Maar in die kampen kwamen mensen terecht die de arbeidseinsat probeerden te ontduiken. Door niet te gaan of door onder te duiken. Of door bijvoorbeeld tijdens een verlof terug te komen en niet terug te gaan naar hun werkgever in Duitsland.
En hoe wisten ze die te vinden dan? Ja, precies allemaal.
Als ze werden opgepakt, als ze daarop werden betrapt. Ja.
En dan was het niet maals daar, hè?
Nee, daar zijn absoluut zijn ook verschrikkelijke ervaringen die mensen daar hebben opgedaan.
Ja.
Ja.
Nou, ik denk dan is het nu even tijd voor Nina met de 99 luftballon, om even het Duitse te benadrukken.
Leuk.
Das sowas von sowas kommt.
Dan laten we die 99 luchtballonnen, die luchtballonnen, laten we nu op voor die 500.000 mannen. Het zijn er niet zoveel, maar symbolisch bij deze denken we al die mannen. Aan de telefoon Raymond Arons. Jij gaat ons je column toespreken. En het gaat over de gokindustrie en zelfregulatie. Even een heel ander onderwerp. Ga je gang.
Ja, dankjewel. Goedemiddag Amsterdam. Ik hoop dat de telefoonverbinding goed blijft. De gokindustrie en zelfregulatie. Een godspe. Dat de gokindustrie zelfregulatie toegestaan is en nog steeds wordt, is, als je kijkt naar het doel van de wet op de kansspelen, het voorkomen van gokverslaving, van een paradoxale tegenstrijdigheid die zijn weerga niet kent. Een belofte die even ongeloofwaardig is als een vos die belooft op het kippenhok te passen of als de slager die het eigen vlees keurt. Snapt u waarom de gokindustrie na alle commoties in onze samenleving en bij de politiek nog steeds zoveel vrijheid krijgt? Ik in ieder geval niet. Het vertrouwen geven aan een industrie die producten uitbaat en promoot, die vanuit hun aard risicovol en gevaarlijk zijn voor de portemonnee en de gezondheid, is van een wijsheid die grenst aan dwaasheid. Het zogenaamde time on device verdienmodel dat de gokaanbieders volgen, is er juist op gericht om mensen zo lang en zoveel mogelijk te laten deelnemen aan het gokspel, wat het risico op verslaving vergroot. Kun je van zo'n keiharde business wel verwachten dat zij zichzelf eerlijk en effectief reguleert? De brutaliteit van deze zelfregulatie wordt duidelijk als we de omvang en de impact van de gokindustrie beschouwen op onze samenleving. Bij de kruidenier, in het café, bij de post- en of bankzaken, de sigarenboer, in je brievenbus, op de tv, op internet, bij de sportclub, op het voetbalveld. Letterlijk overal zijn gokproducten te zien of te kopen. En als kerst op het toetje kun je nu ook 24/7 overal en altijd gokken op je telefoon of laptop bij de online gokmarkt. Maar wacht, recentelijk heeft een populaire aanbieder van fantasy sports een vergunning gekregen om legaal gokken op de prestaties van virtuele teams aan te bieden. Waardoor nu in één klap 1,5 miljoen Nederlanders die daar een account hebben en voor hun plezier meededen, worden blootgesteld aan echt gokken. De gokmarkt draait op volle toeren, met jaarlijks toenemende omzetten en winsten van miljarden euro's die van hand tot hand gaan. Regulering en zelfregulatie verworden tot het plakken van een pleister op een open wond, terwijl er eigenlijk chirurgische precisie vereist is. Het gokverslavingspreventiebeleid en de uitvoering daarvan faalt vooral in het beschermen van kwetsbare groepen, waaronder jongvolwassenen, LVB'ers en personen met een lage sociaal-economische status. Zij komen onvermijdelijk in aanraking met lokkende advertenties die hen laten dromen van een gelukkig, rijk en welvarend leven, en dat stimuleert impulsief gokgedrag. De werkelijkheid is hard. Deze Fata Morgana's leiden slechts tot verslaving, schulden en sociale isolatie met verwoestende effecten op individuen en gezinnen en onze maatschappij als geheel. Hoeveel mensen moeten nog in de problemen raken of zelfs suïcide plegen voordat we erkennen dat zelfregulatie niet werkt? Ik wil geen schijnvertoon van zelfregulatie, maar strenge onafhankelijke controle die echt de belangen van de normen en waarden van onze samenleving behartigen. Het is hoog tijd dat niet alleen de gokindustrie en de verslavingszorg aan de beleidstafels van de overheid mogen zitten, maar dat er daar ook ruimte is voor participatie van onafhankelijke collectieve belangenbehartigers die het kritische geluid uit de praktijk kunnen laten horen. Samengevat is het de aan de gokindustrie gegunde zelfregulatie verworden tot een godspe, een cynische grap die niet voldoet aan de geest van de wet op de kansspelen en ten koste gaat van de meest kwetsbaren. Als samenleving moeten we eisen dat deze sector niet alleen op papier, maar ook in de praktijk verantwoording aflegt aan de overheid en aan ons, degene om wie het gaat. Alleen dan kunnen we in de onbeschaamde brutaliteit die deze zelfregulatie nu kenmerkt, omvormen tot een systeem daadwerkelijk zorgt voor het welzijn van alle betrokkenen. Wilt u ons steunen? Ga naar www.slix.info en laat een reactie achter. Dank u wel.
Raymond, hartelijk dank voor je vlammende betoog. Tot dank ziens. Ja. Wij gaan verder met ons gesprek, Renske, over jouw onderzoek en je boek. Wat gaat over te werk gesteld zijn, de getuigenis van de arbeidseinsatz. We hebben al een hele, een soort hele lijn te pakken gehad. De vraag is, hoe ging het nou? Ineens kwam daar de bevrijding. En toen zaten daar al die honderdduizenden, tienduizenden mannen. En die moesten op een of andere manier terug naar Nederland. Hoe ging dat eigenlijk?
Dat ging heel moeizaam, heel ongeorganiseerd.
Niet zo georganiseerd als daarvoor, de andere kant op.
Nee, helaas niet. Vele mannen hebben echt weken nog zitten wachten totdat ze überhaupt aan hun repatriëring konden beginnen. En daarna duurde de reis vanwege natuurlijk de infrastructuur.
Die er niet meer was.
Precies, het was kapot gemaakt. Duurde soms ook nog heel erg lang. En dan werden zij naar Nederland gebracht als dat per collectief vervoer ging. Sommigen gingen zelf, zwierven naar huis in weken honderden kilometers.
Lopend ook vaak, hè?
Lopend, met handkarren. Ja, hebben heel veel mannen dat op eigen houtje ondernomen. Maar als zij met een groep naar huis werden gebracht, dan werden ze aan de grens opgevangen en werden ze politiek ondervraagd wat ze daar hadden gedaan.
Werden ze bij de grens opgevangen door officiële...
Ja, daar moesten ze verantwoording afleggen en uitleggen wat zij hadden gedaan. En ze werden ook medisch gecontroleerd, dus ontluist vaak.
Vaak een hele vernederende ervaring dus.
Velen hebben dat als heel vernederend ervaren, ja. Sommigen zagen dat als een noodzakelijke dus niet welcome, handeling.
Niet welcome back.
Nee, zo is dat niet ervaren, nee. Ja.
En die mannen die jij gesproken hebt, hebben die dat ook zo nog kunnen vertellen?
Ook weer wisselend, ja, die hebben daarover kunnen vertellen. Er waren ook mannen bij die zeiden, nee, maar dat was gewoon nodig. Ik zat ook onder de luizen. Ja. Ik ben blij dat mensen met besmettelijke ziektes eruit werden gefilterd. Maar die suggestie dat je voor de Duitsers had gewerkt en dat je daar misschien wel met veel plezier aan mee had gewerkt, ja, die was natuurlijk heel erg pijnlijk. En dat morele oordeel, dat voelden velen ook echt al bij terugkomst. Dat ze zich moesten verantwoorden, uitleggen wat ze hadden gedaan. En dat ook echt een beetje moesten verklaren. Ja.
Ja. En heeft dat bijgedragen aan het zwijgen wat er volgde?
Dat is zeker een reden geweest waarom een deel heeft gezwegen. Die voelde het meteen als de deksel op de neus. Van ik ben hier niet welkom met mijn verhaal. Anderen zwegen bijvoorbeeld omdat ze er bij terugkomst in Nederland achterkwamen hoeveel leed hier was aangericht. En daarmee misschien ook zich wel gingen schamen voor een aantal leuke ervaringen die zij in Duitsland hadden opgedaan.
Dus een heel complex psychologisch gebeuren eigenlijk.
Ik moet zeggen, er wordt heel vaak gesproken over die 40 jaar zwijgen van de tewerkgestelden. En heel eerlijk gezegd denk ik, ja, er waren ook wel heel erg veel redenen waarom je misschien dit verhaal wel inslikte. Dat kan ik me eigenlijk goed voorstellen.
Kan je een paar redenen onder woorden brengen? Dat je denkt, wat hielp dan om dat te zwijgen? Wat stimuleerde dan dat zwijgen? Met name.
Nou, het oordeel van buitenaf, het oordeel intern. Mensen die zelf in één keer gingen twijfelen aan de keuzes die ze hadden gemaakt. Dan heb ik wel genoeg gedaan. Dat was misschien op individueel niveau en op dat moment in de oorlog het meest logische. Maar achteraf, als je meer leert over hoe de oorlog zich heeft voltrokken, welke keuzes anderen hebben gemaakt, die op dat moment in Nederland heel erg in de schijnwerpers werden gezet. Het verzet, de militairen. De mensen die zich actief hadden ingezet.
Nou, plus een trend in Nederland om allemaal te zeggen hoe goed ze geweest waren, toch?
Ja, daar stond wel...
We hebben toch weer een heel ander beeld van gekregen na zoveel jaar.
Een nationalistisch geschiedbeeld.
En vanuit dat beeld anderen weer veroordelen. En...
Nou ja, dat heeft niet geholpen voor de mensen. Kijk, dit waren mensen die voor een deel geen principiële keuze hadden gemaakt. En dat hielp niet in het naoorlogse Nederland. Nee, zeker niet.
Dus dat was eigenlijk al een verschuiving van het narratief, van het verhaal. Dus deze jongens waren ergens ingegooid, gegleden en kwamen terug. En toen was er in Nederland een manier van kijken en denken, wat al enorm veranderd was. En daar, dan word je wel de mond gesnoerd en je houdt wel op met denken.
Precies, ja. En dat hele zwart-witte beeld. Wat daar ook niet in paste, was dat deze mannen terugkwamen met hele verschillende ervaringen. Zowel mannen met goede en slechte ervaringen, maar velen hadden allebei die ervaringen. Ze hadden te maken gekregen met zware bombardementen, luizen, zich heel erg vernederd gevoeld bijvoorbeeld. Sommigen hadden honger gehad. Maar daarnaast ook die nieuwe vriendschappen, die nieuwe ervaringen. Misschien wel in staat geweest om operabezoek te doen in Dresden.
Mensen die in Berlijn hadden gezeten.
Ja.
Ik ken ze nog uit mijn familie. Die hadden ook van Marika Ruk prachtige theatervoorstellingen gezien.
Ja. Ja,
naast hele enge, nare andere dingen.
Ja. Ja. Dus dit is een hele ambiguë groep eigenlijk die terugkomt. Het is geen groep. Maar ze met zeer uiteenlopende ervaring. En dat paste eigenlijk nergens in. Ja. Dus dat is ook een reden om de verhalen in te slikken. Omdat dat niet heel duidelijk was waar zij hun verhaal kwijt konden. En wie daarnaar wilde luisteren.
Ja, dus de traumata die er absoluut geweest zijn, werden ook een beetje weggemoffeld.
Ja, dat is niet specifiek voor deze groep, denk ik. Maar dat is inderdaad wel ook het tijdsbeeld. Mannen kregen te horen van, we zeggen we gaan weer aan het werk. Sommigen voelden dat heel erg vanuit zichzelf ook. Van ik heb al 3 jaar gemist of ik heb al 2 jaar gemist aan opleiding, aan werkervaring. En dat waren dan jonge mannen die wel aan de volgende fase in hun leven wilden beginnen. Dus die zelf ook niet per se op dat moment de tijd namen om daarop gingen terug.
Nou, dat was ook niet in de mode om te reflecteren, toch? Want ondertussen had je de druk van de 50 jaren. Nog meer Eddie Christiani, toch? En nog meer de Ramblers. Kom op, jongens. Dus ze werden meegenomen in die hele positieve vibe. In die zwart-wit denkwereld.
Ja.
En hoe hebben ze overleefd? Als je denkt aan die 51 mannen, wat is dan hun verhaal? Hoe hebben zij dat? Kan je 1 of 2 voor de geest halen? Hoe zij dat verder hebben verwerkt? Ik zou bijna zeggen überarbeitet, maar dat hebben verwerkt. Hè? Hoe is dat gegaan?
Je bedoelt de naoorlogse deel?
Ja, dat ze nu 95 zijn en dan terugblikken en al die verschillende manieren van kijken naar en veroordelen. Hoe hebben ze dat in hun eigen leven een plek gegeven?
Heel verschillend. Ik hoor wel van velen dat ze decennia lang er weinig tot geen aandacht aan gaven. Niet per se helemaal zwegen, maar in ieder geval was het geen onderwerp in hun leven. En juist zo in de jaren 80, door een heleboel redenen moet ik zeggen. En ook omdat zij zelf in de leeftijd kwamen van meer terugkijken na hun pensionering. Meer tijd krijgen, maar ook dat is een psychologisch effect, het reminiscentie effect. Dat je dan meer gaat kijken naar je tienerjaren. Daar meer herinneringen aan hebt eigenlijk. Alles tezamen genomen werd dat eigenlijk een periode dat er veel meer ex-tewerkgestelden toch met hun verhalen naar buiten traden.
En was dat ook het moment waarop meneer Volder zijn onderzoek ging doen?
Ja, dat is dus eind jaren 80. Gaat Karel Volder zelf te werk gesteld in Asschersleben.
In
Asschersleben. Was hij zelf te werk gesteld. En hij is toen begonnen met het... Met een oproep in de krant om mannen te vragen hun verhalen met hem te delen. Dat hebben er honderden gedaan. En al die memoires met name, maar ook brieven en dagboeken zijn ingestuurd naar hem. Hij heeft daar een heel lijvig archief van gebouwd en op basis daarvan 2 boeken geschreven.
Wauw, en hij leeft toch?
Nee, hij leeft niet meer. Nee.
En dat archief is eigenlijk doorgegeven aan het NIOT?
Het archief heeft hij zelf doorgegeven aan zijn zoon. En die heeft het bewaard. En daar mocht ik een aantal jaar geleden van zijn zoon mee gaan werken. Is ook een andere belangrijke basis voor mijn boek geweest. En het is nu inderdaad voor iedereen voor onderzoek te gebruiken. Ligt bij het NIOT.
Maar het moet dus een enorm soort... ik zie het al voor me, je krijgt het hele archief naar je over. Dat gaf waarschijnlijk een enorm gevoel van verantwoordelijkheid.
Jazeker.
Hoe was dat?
Het zijn hele persoonlijke verhalen.
Ja.
En die zijn natuurlijk, en het zijn ook verhalen die ze aan Karel Volder schreven. Ze vertrouwden hem. En ook vertrouwden dat hij iets met het verhaal zou doen. En hun ervaringen. Ik vond het heel bijzonder om daar ook mijn steentje aan bij te mogen dragen.
Ja, en dat resulteert in dit boek. Maar er komt nog een onderzoek achteraan. Hè? Je gaat nog verder, toch?
Ja, dat klopt. Dat onderzoek is het sluitstuk van ons project. Of sorry, het boek. Ja. Te werk gesteld. Maar we hebben ook een tentoonstelling gemaakt. En die staat op dit moment in Nationaal Monument Kamp Amersfoort. De tentoonstelling Gedwongen. En we hebben ook een podcastserie gemaakt met dezelfde naam, Gedwongen. En daarmee zijn de ja, dit project afgerond, maar ik ben nog lang niet klaar met dit onderwerp. Ik wilde heel graag verder onderzoek naar doen. En daarom ben ik nu bezig met een dissertatie. Dus ik ga er een proefschrift over schrijven.
Dus nog even de tentoonstelling. Ja. Die heet Gedwongen.
Ja.
Die is in het Nationaal Monumenten...
In Kamp Amersfoort.
Kamp Amersfoort. Ja. Die is er van wanneer tot wanneer?
Die is geopend in januari en die staat er nog dit hele jaar.
Nog het hele jaar. Ja. Dus dat zegt, komt dat zien? Dat, wat vinden we daar? Wat kunnen we daar zien? Wat kunnen we daar horen?
Daar vinden we de verhalen van de 5 mannen... die ook in de gelijknamige podcast zijn te horen. Hun ervaringen kunnen we daar zien. Er liggen objecten. Het is een kleine tentoonstelling, maar we hebben dat onderverdeeld in 8 koffers met thema's rondom de arbeidseinsatz. En je kunt ook met audio hun stemmen horen over hoe zij terugblikken op hun eigen ervaringen.
En de podcastserie, waar vinden we die?
Op alle bekende podcastkanalen is die te vinden.
En dan gewoon Gedwongen?
Ja, podcast die je... gedwongen te werk gesteld.
Nou wil ik nog 1 laatste vraag, want dan hebben we nog een mooi liedje om mee af te sluiten. Wat was nou gemeenschappelijke herinnering bij die mannen? Want er kwam een Russisch liedje voorbij. Kan je daar iets over zeggen?
Ja, wat mij heeft geraakt bij veel interviews... was dat de mannen met name ook terugblikten op hoe die andere arbeiders... die dus raciaal inferieur werden geacht, hoe die werden behandeld.
Met name uit
Oost-Europa en de Sovjet-Unie en Polen. En hoe weerbaar die waren en hoe veerkrachtig. En af en toe zongen zij liederen als zij terugkwamen van het werk naar het kamp. En dat is de mannen heel erg bijgebleven. Dus
kunnen we nog een klein stukje van het liedje?
Heel erg mooi.
Ja. Even nog, met dit liedje sluiten wij af. Dat is een heel bijzonder liedje, gedeeld door al die mannen. Renske, enorm bedankt en heel veel succes.
Dank je wel.
Ik ben erg onder de indruk. Dank je voor het delen van wat je allemaal hebt gezien, gehoord en meegemaakt.
Graag gedaan.
Dank je wel.
Песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.
Hartelijk dank voor het luisteren. Hartelijk dank, Renske Krimp, voor deze...